Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretparkpodcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week Authenticity, theme parks between museological, performative and emergent authenticity. Voornamelijk geschreven door Crispin Payne. Goedemorgen Pieter.
Ja, goedemiddag Wim.
Ja.
Of goedenavond, ja.
Ja, precies. Goedenavond, welk moment je het ook luistert. We gaan het weer over authenticiteit hebben. En daar hebben we het al eens ooit over gehad, hè?
Ja, dat is grappig dat je erover begint. Ja, dat is ook logisch dat je erover begint, want we gaan het er inderdaad over hebben. Domme opmerking, maar... Maar we hebben het er inderdaad over gehad. En precies waar we het over hebben gehad, dat artikel...
Ja.
Wordt in dit hoofdstuk niet besproken, valt
dat,
me op.
Dat viel mij ook op, ja. Ja.
Wie zou er komen?
Ik weet niet. Wellicht toch weer academische achtergrond van de auteur van het huidige hoofdstuk in het boek. Crispin Payne. Ik ken hem niet. Ik weet niet wat zijn achtergrond is.
Ja, museumstudies. Dus dat is wel een andere tak van sport dan themapark. Ja, maar ja, dan precies, nog, hij of zij heeft een heel uitgebreide... Is het eigenlijk een hij? Dat weet ik niet.
Ik weet niet. Ik en hij.
Ah. Ja. Een heel uitgebreide studie dan. Op gebied van authenticiteit. Heel veel literatuur vanuit het toerisme, leisure bestudeerd. En dan denk ik op een gegeven moment ook de studies van Milman tegen.
Ja, nee, helaas.
Maar desalniettemin, ondanks het ontbreken van de studie van Milman, ik vind het wel een super interessant hoofdstuk geworden.
Ja, het is echt het pakt een aantal theorieën over authenticiteit, pakt het mooi bij elkaar. En weet je, dat is eigenlijk ook de functie van zo'n boek zoals dit. Hè. Je hebt heel veel van die handbooks of in de wetenschap. En die brengen gewoon alle theorieën bij elkaar. Vaak niet vernieuwend, maar het is wel super fijn om als je nieuw bent in een veld dat soort hoofdstukken te lezen. Want daar is alle laatste stand van zaken bij elkaar gebracht. Dus de wereldschokkende dingen ga je hier niet in vinden. Maar het is wel een heel handig overzicht om te zien wat een beetje de geschiedenis is van de begrippen, de tradities, hoe ernaar gekeken is, de valkuilen, dat soort dingen. En dat maakt dit wel een heel fijn hoofdstuk.
Ja, een wereldschokkend is het misschien niet. Maar ik denk, als je relatief weinig over authenticiteit op dit moment weet, dan is het toch interessant om het onderscheid wat ze uiteindelijk belichten tussen object-centered versus subject-centered,
ja.
Om dat te snappen.
Ja.
Want anders zit je misschien toch bij authenticiteit heel sterk in object-centered, wat betekent dat je het wil als van het moet oorspronkelijk, origineel, van natuurlijke materialen en dat soort dingen gemaakt zijn. Dat het echt over hetgeen wat je aanbiedt, zeg maar de stimulus gaat. Terwijl nou ook een tendens is meer naar de subject kijken, naar jij als ontvanger, hoe jij iets authentiek beleeft.
Absoluut.
En dat verschil vind ik denk ik wel interessant om er als kernpunt uit te halen. Dus ook als je nog weinig over authenticiteit weet, dit is wel iets wat zeer zeker de moeite waard is om uit te pikken.
Ja, nee, waar gaat het hoofdstuk over? Het laat in eerste instantie zien wat de ontwikkeling van hoe er in de wetenschap wordt gekeken naar authenticiteit. Hoe dat verschoven is inderdaad van wat je net zegt, object-centered naar subject-centered authenticity. Wat dat is, dat leggen we zo uit. Vervolgens gaan ze kijken naar hoe dat kan worden toegepast in themaparken. En vervolgens gaan ze nog op drie aspecten los in. Waarbij ze zeggen, eerst gaan we kijken naar hoe pakken themaparken authenticiteit aan in hun marketing. Daarnaast, hoe pakken themaparken hun authenticiteit aan in hun ontwerp en de dingen die je in het park mee kunt maken. En als laatste bespreken ze hoe authenticiteit ook... hoe dat parken op zichzelf heel authentiek kunnen worden. Want er wordt altijd wel gezegd, parken zijn nep en dat is niet echt. Maar bepaalde parken in de geschiedenis die hebben zo'n belangrijke rol gespeeld dat die op hun eigen manier authentiek zijn geworden. En dan zie je, er is maar één Disneyland bij zo'n spreken. Ja. En iedereen heeft daar vaak ook het gevoel van, oh, het originele Disneyland waar Walt nog zijn voetstappen heeft gezet. En dat is ook een vorm van authenticiteit. Maar daar later meer over aan het einde van de aflevering.
Dan begint eigenlijk de introductie begint ook met een heel leuke anekdote, hè?
Ja.
Over Disney.
Ja.
En daar schrijft de auteur van zo'n authentiek blaadje van Alice in Wonderland. Alice Curious Labyrinth van Park Disneyland in Parijs. En dat heb ik hier meegenomen. En dat heb ik nog steeds. En terwijl het eigenlijk gewoon een
nepblaadje is.
Maar ja.
Voor hem betekent dat, dat is echt het pure Disneyland Parijs. Nog voordat ze begonnen te bezuinigen.
Ja, precies.
Dus dat stond voor hem symbool. Het deed me wel aan iets denken, want volgens mij zo rond de eeuwwisseling, toen is de Robinson Treehouse in Disneyland Park, hebben ze omgebouwd naar die Tarzan Treehouse. En toen ze dat gedaan hebben, hebben ze al die oude vinyl leaves van die oude Robinson Treehouse hebben ze eraf gehaald, ververst. Die hebben ze ingelijst samen met een attractieposter van dat Robinson, de Swiss Family Treehouse. En die hebben ze gewoon verkocht als souvenir.
Ja.
Dus beperkte oplage natuurlijk, want er zaten maar zoveel blaadjes aan die boom. Dus ja, hier hebben ze toevallig een blaadje van de grond gepikt in Alice's Curious Labyrinth. Maar in Anaheim snapten ze dat die blaadjes... Ja, dat gewoon business was.
Er zijn wel meer pakken, hè? Die stukje van een achtbaan verkopen. De wieltjes aan fans of een stukje hout van Pegasus is volgens mij toen de tijd bij de Efteling ook nog verkocht.
Ik heb ook zo'n blokje in mijn inmiddels in een doos in zolder op de zolder staan. Maar,
maar het mooie is hiervan, omdat ze inderdaad zegt van, hij zegt, het is nog voordat ze inderdaad, het was nog het zeg maar het echte oorspronkelijke Disney, voor zover dat nog het oorspronkelijke was.
Ja.
Maar nog zoals het in 92 bedoeld is geweest.
Precies.
En achteraf zegt hij van, ja, trouwens als ik erover nadenk, het was niet mijn allereerste bezoek aan Disney. Het was volgens mij mijn tweede bezoek. En volgens mij was het niet van Alice Market ergens anders gevonden of zo.
Ja,
maar daar maak je uiteindelijk ook een heel verhaal van. En dat is uiteindelijk wat hij aangeeft, dat is de authentieke. Dus het gaat meer om de authentieke beleving dan het werkelijke authentieke van het object.
Ja. En hij zegt ook, het staat ook symbool voor iets anders in thema Parkland. Want dit is een blaadje, maar eigenlijk is het geen blaadje. Het is gewoon een nep stukje plastic dat een blaadje moet voorstellen. Dus het representeert iets en daar zit een stukje authenticiteit in. En dan vervolgens wat jij zegt, het komt ook van Disney zelf. En op die manier heeft het voor de auteur van het hoofdstuk die dat blaadje heeft opgepikt en mee naar huis genomen, heeft dat zelf een authentieke belevingswaarde. Dus het zijn eigenlijk twee aspecten van authenticiteitsbeleving waar je mee te maken hebt.
Ja, dus ik vond het wel een leuke introductie van het hoofdstuk over authenticiteit, om het maar meteen scherp te zetten van hoe kun je er eigenlijk naar kijken?
Ja, ja, precies.
Ja, en dan komt hij met 7, 8 verschillende wetenschappers die allemaal iets over authenticiteit hebben geschreven.
Ja.
Ja, wat ik eigenlijk wel interessant vind om toch snel even doorheen te lopen. Misschien kunnen we met de eerste gaan. We zijn al een jaar of 60 bezig met het begrip authenticiteit in de toerisme en leisure. Dat wordt vaak geassocieerd met een tegenstelling tussen fake, real, totally fake, totally real, fake, real. We kennen het begrip ook wel van Gilmore en Pine, een boek uit 2007.
Mm-hmm.
Als opvolger van een boek van Pine en Gilmore over experience hebben ze toen een tijd die authenticity geschreven.
Mm-hmm.
En dan worden dat soort tegenstellingen worden er gebruikt. En dan gaat het, dat als het de authenticiteit afzet ten opzichte van iets dat inaccuraat is, dat een bepaalde discontinuïteit heeft, een lack of presence in time en space in terms of landscapes. En op die manier wordt in oorspronkelijk in de eerste instantie, als we het over authenticiteit hebben, naar authenticiteit begrip gekeken.
Ja, maar het gaat al veel terug, hè? Want jij hebt geloof ik in onze vorige aflevering over authenticiteit heb jij naar Walter Benjamin gerefereerd.
Ja.
En dat noemen zij hier ook. De titel van dat boek, ik vergeet hem altijd.
Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technologische reproduceerbaarheid.
Ja, ja.
Volgens mij is dat het boek, ja. Maar dat is heel normatief, hè?
Ja, zeker.
Wat daar werd beschreven.
Maar dat is Walter Benjamin altijd, hè?
Ja, precies. Ja, in 1936, hè?
Die vindingen, ja.
Maar die had het over aura. Dat vond ik toen wel heel fascinerend, toen ik dat las. Want de aura is ook zo'n begrip. Ja, als je het over authenticiteit hebt. Ik heb geturfd in het boek hoeveel verschillende termen ik rondom authenticiteit heb gevonden. En soorten authenticiteit. Nou, het zijn er een stuk of 25 geworden.
Ja, ja.
Uiteindelijk ben ik opgehouden met de streepjes zetten. Maar hij spreekt dus, Benjamin spreekt over die aura. En dat aura is van, ja, dat je ergens, dat er iets omheen hangt. Pakt eigenlijk het voorbeeld van de Mona Lisa in zijn essay.
Mm-hmm.
Ja, je wilt daar gewoon zijn. Je wil in de plek zijn, in het Louvre, in die ruimte waar die hangt. Da Vinci heeft daar zijn eigen penseelstreek op gezet. En dat voel je op een of andere manier. Dat zou een heel authentiek gevoel moeten geven.
Ja, en dat is iets anders dan kijken naar een foto van de Mona Lisa.
Ja, die technisch gezien net zo goed is. En misschien zelfs nog beter. Sterker nog, je kunt er veel beter bestuderen. Ik ben naar de Mona Lisa geweest, want ik wil natuurlijk ook in het echt meemaken en kijken wat er met me doet.
En voelde je iets van die aura?
Nee, er stonden heel veel mensen voor me om foto's onder te trekken. En vervolgens moesten we door. Dus we stonden, ik denk, in de ruimte stonden met 50, 60, 70 man. Hoeveel zal het geweest zijn dat er in die ruimte kan? Ja. Dus het is geen hele grote ruimte.
Nee.
Iedereen staat foto's te maken. Je kunt er niet dichtbij. Terwijl als je een goede technische reproductie hebt, dan kan ik hem met mijn neus bovenop hangen.
Ja.
En dan kan ik het bestuderen. Dus ja, dat is het interessante spanningsveld wat hij aangeeft. Van, ja, technologisch kun je het gewoon perfect namaken. En toch is dat niet hetgeen, is niet de real thing of zo. En dat is belangrijk.
Precies. Ik was toevallig 2 weken terug met de Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. En dat is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Mensen staan daar in een kringetje omheen foto's te maken met een belabberde kwaliteit camera. Ja. Ja, vaak is een telefoon met zo'n hoesje dat dan nog open en dicht gaat. Dat doet toch een beetje afbreuk aan de beleving. Maar we hadden gelukkig een heel laat tijdslot. Dus aan het einde zijn we nog helemaal teruggelopen naar het begin van de tentoonstelling. En toen was er niemand. En dan sta je met je neus op zo'n Vermeer gedrukt. En dan denk je wel echt van, dan voel ik die aura wel. Dan zie je, als je er heel dicht op gaat hangen, je ziet ook de bobbeltjes van de verf nog zitten. Dus ik snap wel wat hij daarmee bedoelt. Maar dat is meer de context waarin. Met al, ja, iemand op Twitter die noemde het een hoop boomers rondom mijn schilderij. De context doet dan afbreuk aan dat aura gevoel.
Dat is tegenwoordig ook een belangrijk onderdeel volgens mij van van die beleving, is de hele context. Dat zien we verderop ook op, hè? Dat het niet alleen maar gaat over dat de stimulus automatisch tot een bepaalde respons leidt, maar dat er alle andere aspecten een rol spelen in of jij een authentieke beleving gaat krijgen.
Ja.
En eigenlijk is Benjamin gaf een beetje zo aan dat aura heb je nodig. En ik weet eigenlijk niet meer of hij dat nou bedoelde als het is een noodzakelijke voorwaarde om tot een authentieke beleving te leiden, of dat hij eigenlijk bijna een causale relatie trok van als je dat aura hebt, dan heb je ook die authentieke beleving.
Dat durf ik zo ook niet te zeggen.
Nee, verderop, en het gaat er in dit hoofdstuk en ook het hoofdstuk wat we later over immersion gaan bespreken, gaat het er wel over. Want er zijn tal van factoren die daar een rol in spelen. Dus je hebt enerzijds een authentieke beleving, of een belevenis zouden kunnen noemen, dat wat je aanbiedt, de stimulus, en een authentieke beleving. En hoe die relatie zit, dat vind ik wel heel spannend. En dit is in een museum, kan ik me voorstellen, en Mona Lisa of iets van Gogh of Vermeer. Maar het pretpark of het themapark is toch nog iets anders.
Ja.
En is dat daar dan ook dat aura, is dat ook zo'n essentieel aspect in die themaparkbeleving?
Ja, precies.
Nou, daar kom ik nog later op.
Ja. Ze noemen dat overigens museologische authenticiteit. Dus er is er maar één object, er is ooit door iemand origineel gemaakt. En er zijn misschien een hoop reproducties of andere representaties van gemaakt. Maar er is er maar één die origineel geschilderd is. En dat noemen ze museologische authenticiteit.
Ja, maar ze trekt ook breder naar de themapark. En dan hanteren ze ook nog steeds het begrip museologisch. En dan vraag ik me af, is er maar één gemaakt? Er staan meerdere pop- en carnavalfestival. En meerdere dezelfde, denk ik.
Ja.
Of is dat niet bij carnavalfestival? Dan begeef ik me natuurlijk weer op een gevaarlijk terrein.
Ja.
Maar als ik naar de Smurfen ga of een andere dingen...
Die zijn natuurlijk ook maar één. In het geval van Disney. Die hebben natuurlijk een Pirates of the Caribbean in Anaheim. En dezelfde poppen, of min of meer dezelfde poppen, die staan in Parijs. Daar is weer een ander verhaal. Maar Disney is natuurlijk een uniek voorbeeld.
Disney is het unieke voorbeeld. Daarom begint het natuurlijk ook met een anekdote over Disney. Ja. Als je op tal van andere parken gaat toepassen, dan wordt het denk ik nog een stuk lastiger.
Nou, je hebt bijvoorbeeld wel, maar daar komen we later wel nog op te spreken. Je hebt toen Piraten in Batavia in 2018 is afgebrand.
Ja.
Hebben ze een paar poppen gered en die hebben ze in zo'n bootje met de survivors gezet.
Ja,
en dat is dan heb je nog museologische authenticiteit inderdaad.
Dat is wel grappig, want dat krijgt op een gegeven moment een museologische waarde.
Ja.
Terwijl dat oorspronkelijk veel minder heeft gehad.
Juist.
Maar voordat het af was gebrand, hadden we al die survivors in het bootje. Maar van tevoren zat die poppen her en der en besteedden we weinig aandacht aan. Of relatief weinig. En hadden we echt niet die binding of dat gevoel van authenticiteit. Maar doordat er iets spannends is gebeurd, gaan we dat wel krijgen.
Juist.
Dat is wel fascinerend, ja.
Hey, dat was Benjamin.
Als eerste voorbeeld van scholars. Hè? Want daarna gaan ze inderdaad over... je kunt ook vanuit industrieperspectief bekijken.
Ja. Volgende die ze noemen is Martin Heidegger. En dat is ook een bekende filosoof. En dat was iemand die heel erg fan was van de Griekse oudheid. En vervolgens is hij een keer naar Griekenland gedaan. En dacht hij van, nu ga ik het meemaken hoor. Nu zie ik hoe fantastisch die oude ruïnes zijn. Ik voel helemaal de geest van die oude Griekse wereld. En vervolgens kwam hij daar en toen viel het hem allemaal maar tegen. Dus hij dacht dat hij daar een fantastisch authentiek gevoel zou hebben door naar de plek van oorsprong te gaan. Maar dat was voor hem helemaal niet het geval. Iemand gelijkaardigs, Umberto Eco, die beschrijft ook dat ze op een gegeven moment heb je die New Orleans Square in Disneyland. En die gingen mensen op een gegeven moment vergelijken met het echte New Orleans. En dan zeiden ze, eigenlijk is het New Orleans in Disneyland, die is veel beter. Die is veel schoner, veel minder ratje toe overal. Dus het oorspronkelijke, wat dan de museologische meest authentieke zou zijn, dat is niet per se de beste. Dus hier zie je eigenlijk al dat ze een beetje beginnen tornen aan dat het oorspronkelijke altijd het meest authentieke en daarom het beste zou zijn.
Ja, het grappige is dat ik aangeef van Disney heeft het zo met zijn hyperreality zo mooi gemaakt dat mensen wel eens gewoon homesick zouden kunnen worden naar Disneyland op het moment dat ze in het eigenlijke echte New Orleans zijn.
Ja, precies. Ja.
Er zitten wel grappige anekdotes her en der in die.
Nou, vervolgens wordt de link wel echt gemaakt naar toerisme. En dan hebben ze het over die Daniel Boorstin, die het een beetje betreurde dat vroeger gingen mensen echt de Grand Tour maken om zichzelf te verrijken. En echt de oorspronkelijke Middellandse zeecultuur op te zoeken om daar te leren van de renaissance, het renaissance erfgoed. Je had ook mensen die op pelgrimage gingen. En in één keer gingen mensen gewoon op vakantie voor de lol. En om dingen te zien die niet per se authentiek zijn, maar een beetje de tourist traps-achtige dingen werden. En toen zei hij, ja, dat is eigenlijk geen reizen meer. Dan ben je niet een oorspronkelijke reiziger zoals de pelgrims dat ooit waren. En de mensen die de Grand Tour gingen doen. Ja, dan ben je gewoon een toerist. En ik heb een paar vrienden die zijn er ook heel beducht op. Dat als ze ergens in een ander land zijn, ze willen vooral niet als toerist gezien worden. Het heeft toch iets vies. En later is daar een andere scholar gekomen, Dean McKennell. En die heeft gezegd, mensen zijn gewoon op zoek naar iets authentieks. En niet iedereen heeft de kennis in huis om het oorspronkelijk authentieke op te zoeken, te kunnen waarderen. Dus dan gaan ze naar wat er wordt aangeboden vanuit de toeristenmarkt. En dan is dat voor hun nog steeds een hele authentieke beleving. Dus ook hier heb je weer een beetje die tweestrijd tussen datgene wat oorspronkelijk een beetje de norm zou moeten zijn, wat moreel hoog in aanzien was, versus ja, dat mensen gewoon een authentieke beleving willen hebben. En dat dat niet per se vasthangt aan of het nou echt oorspronkelijk authentiek is, ja of nee.
Nee, maar ik geloof dat in die eerste beschrijving bij die Grand Tour wordt dat er onderscheid tussen die reizigers en die toeristen wordt dan gemaakt. En dan die reizigers zijn echt naar de real dingen, de real people, de real experiences, cultures. En die toeristen, dat die meer vanuit hun eigen provinciale verwachtingen
juist
kijken. Juist. Ja, dat heeft iets een beetje van de dan, een beetje iets normatiefs. Om dat maar meteen provinciaals te noemen.
Ja.
En die McKenna gaat er wel op door. Die heeft een beetje een shift in denken dan. Hij heeft het over de oude of superficiality. Dus dat oppervlakkige, dat een bepaald ding omheen zitten.
Ik vind dat lastig. Want er zijn wat papers ooit geschreven die zeggen dat als mensen in een film gaan kijken of zo, dan schakelen ze een soort reality check uit. Waardoor ze makkelijker vatbaar zijn voor andere ideeën, hoe werelden eruit zien. En dat mensen op een gegeven moment gaan geloven, als ze bijvoorbeeld een film The Blue Lagoon zien, bij wijze van spreken, dan dus denken, oh, zo ziet alles op de Caribbean eruit. Of de Caribe eruit. En omdat ze al in een soort leisure context zitten, in een film wat niet serieus is, gaan mensen dat ook niet in vraag trekken. In hoeverre zou dat zo kunnen zijn bij dat, ja, dat aura of superficiality in toerisme. Dat mensen bijvoorbeeld, je hebt wat voorbeelden uit wat papers, dat mensen naar landen in Afrika gaan, waar ze dan wat van die performances doen over hoe de tribes nog zouden leven. En dat schijnen dan ook gewoon showtjes te zijn. Zijn mensen die daar naartoe gaan, zijn ze dan wel wat bewuster bezig met, is dit nou echt of niet waar ik naar zit te kijken? Ik vraag hem af.
Nee, volgens mij wat McKenna aangeeft, maar later ook volgens mij Echo en Baudrillard, dat mensen op een bepaalde manier vergevensgezind zijn.
Ja.
En ook easily satisfied. Waar het eigenlijk om gaat is dat ze hun verwachting meenemen. En die verwachtingen die worden voor een groot gedeelte tegenwoordig steeds meer bepaald door media. Dus het zijn mediale verwachtingen die gecreëerd worden door toeristische plaatjes. En het grappige is, later in het hoofdstuk zien we ook dat daar designers ook gebruik van maken. Dat ze aanspreken nog eerder op de mediale beelden en verwachtingen die er daarmee gecreëerd zijn, dan op de werkelijke.
Juist.
Ik herinner me nog een gesprek wat ik een keer met Michel de Dulk heb gehad in Europapark. Toen was IJsland was net geopend. En toen mocht ik daar aanwezig zijn bij dat gebied. Dat was superleuk. En toen kwam vroeg van, hey, ben je in IJsland geweest? Ik zei, nee, ik heb dat gewoon via Google, de plaatjes. Want het zijn toch de beelden die mensen ook van IJsland hebben. En dat vond ik eigenlijk een teleurstaand antwoord. Ik dacht, ja, maar je moet toch het echte IJsland ervaren hebben. Je moet toch daar rondgereden hebben, geroken hoe het is. Je moet het gevoeld hebben. Je moet het, de koude, de wind in je, dat moet je toch allemaal beleven voordat je een goed themaparkgebied kunt maken. Wat echt die authenticiteit uitstraalt. En bij Google zijn allerlei plaatjes en dan zie je gewoon wat zijn nou de beelden. Ja, en dat gaan we hier in nabeelden.
Ja.
Kijk, dat is hij in ieder geval in Europa heel goed mee wegkomen. Ja. Ik vind het gewoon een prachtig gebied. En het voelt voor mij als een soort van authentieke IJsland-ervaring.
Ja, ja. Ik weet, Joe Rohde heeft daar een ander beeld bij. Want die heeft gezegd, hij wordt heel vaak bekritiseerd dat hij zulke dure reizen maakte met zijn Imagineers naar Afrika. Dan ging hij weer naar de Himalaya, naar Nepal. Nog voordat er eigenlijk überhaupt een potloodlijn op papier was gezet. Maar hij zei, er is een reden dat ik dat doe. Want pretparken of themaparken zijn een belevingsproduct. Beleving is multimodaal. Dus daar zitten horen, ruiken, zien, voelen. Ja. Eigenlijk alle zintuigen bij. En als jij niet naar die plek hebt geweest, dan is jouw beleving vooral visueel gedomineerd. Want je kunt filmpjes kijken, je kunt plaatjes kijken. Nou, eigenlijk precies wat Michel Dulk dan gedaan zou hebben voor IJsland. Maar dan mis je een hoop andere zintuigen die ook bijdragen van hoe het is om bijvoorbeeld in IJsland te zijn. Ja. En ik vond daar wel wat in zitten.
Nee, maar helemaal eens. Ik ook, maar en Michel natuurlijk ook. Want het was gewoon gelegenheidsargument, omdat er waarschijnlijk vanuit Europa pak je budget was om die jongens even met zijn hele team een week naar IJsland te sturen. Of in ieder geval budget misschien wel, maar niet de mensen om dat te doen.
Ja.
Want ik weet dat hij is wel naar Noorwegen geweest omdat hij Frozen aan het maken is. Yes. Nou, die bij Disney werkt.
Ja, ja, ja.
Waarschijnlijk gewoon business class met een heel team, of first class zelfs, met een heel team naartoe gevlogen, denk ik.
Het gaat ook wel om het verschillende paar. Kijk, Jerry, als je kijkt naar de projecten die hij doet, dat zijn ook projecten die niet zo op de stereotypen gebaseerd zijn die mensen over het algemeen van bijvoorbeeld Azië of Afrika hebben. Animal Kingdom zit wel echt veel dichter in de buurt van wat je vandaag de dag in Afrika zou kunnen tegenkomen. Zeg ik als iemand die nooit in Afrika is geweest. Dus misschien is dit ook wel mijn stereotype van Afrika. Maar dat is natuurlijk een totaal ander pretpark dan bijvoorbeeld een heel erg geromantiseerde Efteling of een heel geromantiseerd Europa-park.
Ja, nee, eens. Ja.
Na Boston en McKennel bespreken ze inderdaad die Eco en Baudrillard, die het ook hebben over dat ersatsfacsimile, dat woord. En dat mensen over het algemeen snel tevreden zijn en niet zo kritisch zijn op is het nou echt of nep. En dat heel veel gevolgen kan hebben voor hoe maatschappelijk ergens tegenaan wordt gekeken. Maar goed, dat is het debat dat verder trekt dan het themapark ook. En daarna hebben ze het over Cohen. Ja. En dat is best wel een bekende naam binnen toerisme en vrije tijd wetenschappen. En dat is eigenlijk de eerste die heel bewust bezig is geweest. Maar jongens, we moeten het niet hebben over een soort positivistische authenticiteit van het is er of het is er niet. Je moet het hebben over hoe mensen een bepaalde mate van authenticiteit beleven. Eigenlijk is hij de eerste die het een beetje binnen het debat heeft gebracht. Als mensen het authentiek ervaren, dan is het authentiek. Want authentiek is vooral belevingsgedreven en niet zozeer bepaalde kenmerken van een stimulus. Die heeft het debat eigenlijk een beetje de andere kant opgetrokken.
Ja.
Nou, dan krijg je in de jaren 90 krijg je Brunner en die heeft gezegd, oké, als authenticiteit dan niet per se alleen in een object zelf zit, maar vooral een belevingswaarde heeft, welke kenmerken dragen dan bij aan een verhoogde beleving van authenticiteit? En dan zegt, er zijn vier kenmerken.
Volgens mij is het een soort van, als ik die Brunner bekijk, is het een soort van geleidende schaal van originality, genuineness, verisimilitude en authority.
Ja, ja.
Originality, dan is het echt die museologische, het moet echt oorspronkelijk zijn.
Dus heeft Van Gogh daar echt zijn penseelstreken opgezet of met zijn paletmes langs gegaan?
Genuineness is dan moet het oprecht, echt. Die verisimilitude, daar gaat het echt over de waarschijnlijkheid.
Ja.
Which means that the copy or reproduction, even if not accurate, is credible.
Dus, als maar geloofwaardig eruit ziet, dan is het authentiek.
Ja, dus net hadden we nog dat het accuraat moet zijn. Nou moet het eigenlijk, als het maar geloofwaardig is.
Ja.
Het hoeft niet helemaal accuraat te zijn. En dan de vierde. Volgens mij is dat dan de vierde in de schaal is authority.
Ik zeg dat het authentiek is, dus dan is het authentiek.
Ja. Ja. Defining who has the power to authenticate.
Ja.
Dus eigenlijk het sterkste, denk ik, zoals ik het interpreteer, is originality. Dan heb je die oprechtheid, die echtheid. Is historisch accuraat. Dan hebben we die waarschijnlijkheid van, nou ja, is het dan geloofwaardig?
Ja.
Klinkt dit geloofwaardig? En dan, anders kunnen we altijd zeggen van, ik zeg dat zo is zo.
Ja, ja, precies. Ja. Doe een beetje denken aan die quote die Robert Jaap Jansen een keer heeft laten vallen.
Staat in Efteling, dus
staat in Efteling, dus het is Eftelings.
Ja.
Dat is een typisch voorbeeld van nummertje 4, denk ik.
Ja, ja. Nou ja, dat is wel grappig. Want daar gaat het laatste paragraaf, het hoofdstuk, gaat natuurlijk over emergent authenticity.
Ja.
En dan gaat het over, past het echt bij de Efteling?
Ja.
En dan is de vraag van wie bepaalt dan of iets bij de Efteling past?
Ja.
Is dat inderdaad Robert Jaap die zegt het staat in Efteling, past bij de Efteling?
Een goede vriend van mij maakt altijd onderscheid tussen iets is echt Eftelings, ja of nee, en iets is typisch Eftelings, ja of nee. En ik denk dat
maar dan zitten we hier op de Brunner schaal.
Ja.
En dan is wel interessant dat je dat eigenlijk een beetje Jip en Janneke al heel fijn. En dank daarvoor dat je kunt aangeven van... hoe kun je naar authenticiteit kijken? Juist. Het is echt of het... wat zei je? Het is echt of het...
Echt of typisch.
Ja. Typisch Efteling, ja.
Is het echt Eftelings? Ja, dan staat in de Efteling. Is het typisch Eftelings? Nou, kijken naar wat er over het algemeen in de Efteling verschenen is. Valt dit buiten de boot of niet? Ja.
Nou, interessant. En dan heb je het verhaal over Broeder, heeft hij ook nog over die pasnes. En dat vond ik wel grappig, want die Holthof, die heeft dat ook toen de tijd in dat congres waar wij toen in Duitsland waren geweest,
klopt.
Heeft hij ook nog een bijdrage geleverd. En die had het ook over die pasnes. En dat zien we bij veel parken, die pasnes, dat we gaan inschaduwen met als we iets gaan schilderen, dat het eraf lijkt en dat die het piekeriaanse, dat piek gezegd zou hebben van druk maar eens even een borrel en pak dan pas een hamer in de hand. Want dan zien die muurtjes er een beetje lelijker uit. En dat is wat we eigenlijk... Daar lijkt het wel over. En dat is volgens mij wat die pasnes hier bedoelt.
Ja, ja.
En Joe Rohde komt dan nog even aan bod met zijn narrative placemaking. In diezelfde lijn eigenlijk. Van, om die past duidelijk te maken. Om iets die pasnes te geven. Ja, nou, hij noemt dat eigenlijk narrative placemaking.
Juist. Nou, dan komen we uiteindelijk eens een keer uit bij onze vrienden van de Experience Economy. Gilmore en Pine.
Ja, eerst spreekt hij nog Lucas, hè?
Lucas, ja.
Die vond ik eigenlijk ook wel interessant. Scott Lucas. Ja, ik weet dat jij die overslaat, bewust. Want je bent niet zo'n fan van Scott Lucas. De Immersive World Handbook. Maar die heeft ook wat over authenticiteit gesproken. En die geeft eigenlijk aan, en dat vond ik dan toch wel interessant, een aantal factoren die belangrijk zijn voor authenticiteit volgens hem. Hij beveelt aan dat het multisensorisch moet zijn. Multi-experiential designs. Full of details en nuances. En dat er een backstory in moet zitten. Dat leidt tot, grotere kans heeft dat het leidt tot authenticiteit. En een belangrijke uitdaging, en dat vond ik wel interessant, die daarbij zit, is dat de budgetbeperkingen die er voor veel parken zijn. Want als je iets in detail wil maken, dat leidt tot een groter gevoel, eerder tot een gevoel van sterke authenticiteit, dan heb je hoge budgetten nodig. En er zijn er maar een paar, dat is Disney Universal, die dat echt kunnen, die dat in detail genuanceerd iets kunnen maken.
Ja.
Dus de company size, structure capital en transmedia potential, zegt hij, dat is een belangrijke voorwaarde uiteindelijk ook om tot themapark authenticiteit te kunnen komen. Nu in ieder geval tot authentieke themapark beleving.
Ja, dat is het in.
En ik denk dat je er gelijk in heeft. En we weten er eigenlijk te weinig van, want daarom zeggen ook heel veel parken, ja, maar ik kan er wel dure thematiseren. Maar ja, dat ziet het een kind toch niet.
Ja.
Ja, maar het feit dat een kind dat niet ziet, wil dan niet zeggen dat het niet zou werken. En daar is vrij weinig wetenschappelijk onderzoek over.
Ik weet dat een beetje de hamvraag is voor heel veel mensen. Hoe ver moet ik gaan in bepaalde dingen? Want bepaalde dingen, ja, dan ziet het publiek toch niet of dat gebeurt.
Dat klopt. Nou ja, ik kan verwijzen naar hoofdsucces van mijn eerste boek. Waar ik een onderzoek heb gedaan op basis van empirische data. Ik keek van wat zijn de effecten van investering in de themaparken en in pretparken. En dat onderscheidt naar de vier vormen van thematisering.
Ja.
En micro-thematisering, met echt liefde voor detail. Zeg maar de Efteling, Disney, Toverland en nu aan doen is. Dat soort detail. Ja, dat heeft veel grotere effecten op bezoekersaantal. En tevredenheid. En bespending en dat soort zaken. Dus er is wel voorzichtig iets over bekend. Dat is nog veel te weinig. En dat blijft inderdaad de hamvraag.
Ja.
En zeker, ik werk ook nog bij Eurovision. Wij doen thematiseren onder meer. Ja, mensen zeggen van, ja, maar moet dat dan zo duur zijn? Ja, dat is net een verschil. Dus als je echt de pasnes, wat ik net over had, hè, die pasnes wil voelen. Ja, dat is toch iets anders. Dat je zomaar ergens een sticker zo plakt.
Ja.
Dat moet toch goed ingeschaduwd worden. En ja, dat is mensenwerk, handwerk. Kost veel tijd en dus veel geld. En maar ja, dat brengt wel eerder dat gevoel van authenticiteit teweeg, als qua beleving. Ik zat er toen ik dat las, zat ik ook te denken aan wat ze ook niet besproken hebben, is de X en Lang Cake. Dat is voor mij ook wel een bekende, zoiets van authenticiteit. En die maken ook verschil tussen verschillende vormen van authenticiteit. En daar komt eigenlijk, in dit hoofdstuk komen ze ook niet naar voren. Misschien is dat wat Nederlandse literatuur.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk de eerste literatuur die ik met betrekking tot authenticiteit ooit heb gelezen. In het boek overigens van Diana Nijs, Imagineering. Waarbij je belevingswerelden creëert. Het eerste boek wat echt een beetje gaaf ging over imaginering en beleving, vond ik. En daar werd X en Lang Cake aangehaald. En dat zie ik hier eigenlijk niet terugkomen, maar ik moest er wel aan denken toen ik dat over die budgetbeperkingen las. En dat het belang van die details en die nuance. Dus dat, en volgens mij hadden zij het iets over materiële authenticiteit. Dat je het moet proberen het heel echt met echte materialen zo. Ergens kreeg ik hier een gedachte van, hey, waarom staan die dan niet in?
Ja.
Enfin, we komen daarna op Pine en Gilmore. Of eigenlijk Gilmore en Pine.
Gilmore en Pine. Volgens mij hebben ze een deeltje gemaakt. Eerst boek stond jij voorop. Tweede boek mag ik voorop staan.
Ja. Als dat ook een financiële consequentie heeft, dan heeft Pine de beste deal gemaakt, denk ik.
Dat denk ik ook. Zij hebben het over vijf vormen van authenticiteit. En dat koppelen ze aan hun vijf types van economische economic offers. Zij vanuit hun experience economy boek zeggen zij, vroeger had je commoditeiten, dus echt grondstoffen. Nou, daar werden goederen van gemaakt of producten. Bijvoorbeeld de grondstof, dat is koffiebonen. Het product is gemalen koffie in een pak van Douwe Egberts. Nou, je kunt ook nog een service hebben, dan maak je er een kopje koffie van een restaurant. Je kunt er een beleving van maken, dan heb je diezelfde koffie op het San Marcoplein in Venetië. Want er is maar één plein ter wereld waar je die koffie kan drinken. Nou, dan betaal je meteen €8,50 voor een kop koffie, denk ik. Zo niet meer.
Nou, ik heb er volgens mij 15 jaar geleden al €10 of €12 voor betaald. Dus ik denk dat inmiddels wel richting de 15 gaat. Misschien ook een yield.
Ook Italië heeft inflatie, hè?
Revenue management. Misschien dat ze in de zomer het nou wat te duurder doen en in het voorzien wat goedkoper, weet ik niet. Maar,
En ze hebben na hun oorspronkelijke model met goederen, producten, diensten, belevingen, hebben ze nog een andere categorie toegevoegd en dat noemen ze transformations. Ik ben er altijd een beetje sceptisch over. Ik snap waar het vandaan komt, maar in hoeverre kun je mensen nou echt levensveranderende dingen mee laten maken.
Nee, daar ben ik met je eens. Maar ik denk dat die transformatie, denk ik, met ik denk zij zelf ook wel met de kennis van nu, als het er waarschijnlijk ook meer meaningful experience of zo.
Dat denk ik. Dat
in plaats van transformaties. Want ik vond het wel goed dat zij, die experience, en dat hele boek schoot natuurlijk door naar experience is fun en alleen maar oppervlakkig vermaak. En volgens mij zijn ze daarom ook de boek over authenticiteit gaan schrijven.
Ja.
Omdat, dat was heel veel kritiek, hè. Het is allemaal zo kunst uit, zo oppervlakkig, zo plastic, zo nep, die hele experience economy. En toen dachten ze, dat zit misschien niet in. We moeten iets over authenticiteit, eigenlijk over betekenisgeving.
Ja.
Maar in dit eerste boek hadden ze dat al, het transformation. Maar ik voel datzelfde ook wel. Ik denk, die transformations,
precies.
Maar goed, wat ze doen, daar wilden we eigenlijk naartoe. Dat die indeling, die vijfdeling gebruiken om ook die authenticiteit eraan te koppelen.
Ja, klopt. Dus als we het over dus goederen en grondstoffen hebben, dan hebben ze het over natuurlijke authenticiteit. Dus een koffieboon, dat is zo geproduceerd door de natuur. Daar heeft er nog geen mensenhanden aangezeten. Dat is echt natuurlijke authenticiteit vanuit moeder natuur.
Ja. En ze hebben van al die dingen hebben ze een definitie. Ik heb er eens een keer les over gegeven, 15 jaar geleden, toen het boek net uit was. Volgens mij nog op de, niet volgens mij, op de Unie in Tilburg bij Vrije Tijd Wetenschappen. Ja. En dan die definitie kun je heel makkelijk onthouden. Begin dan met hetzelfde. People tend to perceive that authentic, that which dan komt bij natural authenticity, gekoppeld aan commodities, in its natural state, in or of the earth, remaining untouched by human hands, not artificial or synthetic. En dan als je het even over goods, over de original authenticity, people tend to perceive it authentic, that which,
Ja.
Et cetera, et cetera. Wij gaan er maar even op door. Sorry, ik schoot er even
geen probleem.
In het verleden.
Geen probleem. Nou, dan heb je producten en dan heb je met de originele authenticiteit te maken. En dan gaat het vooral over hoe het ontworpen is. Is de eerste in zijn soort? Draagt het iets unieks bij wat nog nooit eerder verschenen is? Dat soort dingen. Is het geen kopie of imitatie? Wat grappig is, want producten, de 100ste pak Douwe Egberts, hetzelfde als de eerste pak Douwe Egberts.
Dat is nou precies een van de mooie kenmerken van producten.
Ja.
Dat je ze kunt van tevoren kunt maken, dat je ze kunt homogeniseren, dat je ze kunt standaardiseren, dat je de kwaliteit kunt bewaken. Dus dat is allemaal inderdaad precies zelfs.
Ja. Maar misschien moet je daarna naar het product in zijn abstracte vorm kijken. Dus je hebt Douwe Egberts koffie. Dat is misschien de eerste koffie die ooit gebrand is in normaal is in Nederland. Maar dat je daar honderden pakken per uur van kunt, misschien wel duizenden, miljoenen pakken van het per uur kunt van representeren. Dat is bijzaak. Ja. Dan hebben ze het over services en dat koppelen ze aan exceptionele authenticiteit. En services die worden over het algemeen als authentiek gezien als ze verdomde goed worden uitgevoerd. Boven verwachting. Dan zit je eigenlijk een beetje op dat service marketing verhaal. Hè? Van stel ik mensen tevreden of maak ik mensen delighted?
En hier gaat het echt over delighted. Dus people tend to perceive it authentic, that which is done exceptionally well. Dus dat je ook als je bij de Efteling komt of bij Duinruil en iemand lacht je toe, dat je ook denkt, maar die heeft echt plezier. En die staat met zo ontzettend veel plezier, staat hij me toe te lachen en mij een fantastische dag te beleven. echt beyond en above heet dat, geloof ik. Hè? Above and beyond.
Juist, juist. Ja.
Word je daar bij Disney ook niet op getraind? Dat je above and beyond...
Absoluut, absoluut. Magical moments and we all go above and beyond.
Ja, precies. Nou ja, dat is volgens mij wat de exceptional authenticity betekent.
Ja, ja, dat denk ik ook. Dan hebben ze het over beleving en dat koppelen ze aan een referentiële authenticiteit. En ik moet zeggen dat ik die niet helemaal vatte. Ze zeggen hier dat mensen ervaren iets als authentiek als ze het kunnen linken aan een andere context, als ze er inspiratie op uitdoen vanuit de geschiedenis, als het ze aan andere dingen doet denken. Terwijl ik mis hier een beetje beleving is authentiek. Als jij bepaalde zintuigelijke ervaringen hebt, dan daar bepaalde emoties bij voelt, die je alleen aan dat moment kunt koppelen. En ja, daar kun je bepaalde herinneringen van opmaken. Maar dan is de herinnering is nog steeds aan dat unieke moment dat je ooit die zintuigelijke ervaringen en die emoties gevoeld hebt. En dat lees ik hier niet zo in terug.
Nee, ja, je spreekt tegen gepromoveerd op het gebied van experiences, ja. Duidelijk. Ja, maar ja. Ik denk dat je daar een punt hebt, ja.
Ja, ja.
Maar ze zijn wel met die referential authenticity, zijn ze in ieder geval op de laatste inzichten met betrekking tot authenticiteit doorgegaan. Ja. Dus ze hebben het wel vanuit, zeg maar, die subject-centered perspectief en dat mensen met hun beelden die ze hebben en referenties die ze hebben uit de media en zo, en bepaalde, er kunnen ook bepaalde vooroordelen zijn, dat ze naar die belevingen kijken.
Ja.
Volgens mij is dat wat ze hier wel doen.
Ja, ja.
In plaats van dat ze, want ze hadden meer ook op meer die authenticiteit vanuit de stimulus kunnen benaderen. Wat ze dus hier niet doen. Maar ze benaderen meer wel vanuit het subject, vanuit jij als respondent.
Klopt.
Degene die het ondergaat.
Ja, dat zal het inderdaad ook kunnen doen. Het San Marcoplein is het enige plein waar je een kopje koffie aan het San Marcoplein kunt drinken. Dus dan zal het meer op het product. Maar dit zit inderdaad meer op de beleving. Dus op de subjectkant in plaats van de objectkant.
Ja, ik denk dat dat wel de insight is die ze hiermee bedoelen.
Ja.
Ja, en dan die transformation, de influential authenticity.
Ja.
Wil je daar nog iets van vinden? We vinden hem al een beetje lastig geplaatst.
Ja, dus zeg hier, mensen vinden iets authentiek als dat leidt tot een bepaalde invloed op mensen. Als ze eraan bijdragen dat mensen naar een hoger doel gaan. Als ze veranderende inzichten hebben, dat soort zaken. Ja,
dat is wat ze met die transformatie beogen.
Ja.
Verder niet zo relevant, want de rest van het hoofdstuk gebeurt er niks mee.
Nee, precies. Precies.
Eigenlijk nauwelijks met die indeling van Gilmer en Pine. Hoewel die wel een paar keer wordt aangestipt, maar...
Dit is zo'n een vogelvlucht door authenticiteitsland. Van Walter Benjamin tot aan Gilmore and Pine. Met wat omissies. Dus X en Lancake, die zitten er inderdaad niet in. Wil je daar nog iets over zeggen?
Nee, ik denk dat Gilmore and Pine er ook wel een beetje op door zijn gegaan. Want die maken het onderscheid tussen materiële authenticiteit. Maar die hebben het ook over conceptuele en contextuele en functionele authenticiteit. Mm-hmm. En vooral die contextuele en conceptuele vind ik wel interessant. Want als je als ik naar een Griekse restaurant ga, maar even in die in de voorbeeld van eerder het hoofdstuk te blijven. Een Griekse restaurant hier in Breda, Tilburg, Eindhoven. Dan moet het voor mij Grieks voelen, aanvoelen. En dat kan ik doen door materiële authenticiteit. Dus doordat de mensen, de opa's gekomen uit Griekenland. Of ik een Italiaans restaurant heb, dan heb ik Italiaans over. En ze spreken Italiaans. Dat is zeg maar het materiële. En dat helpt wel in mijn authentieke beleving. Maar je kunt ook conceptuele authenticiteit hebben. En dan is het, hoeft het helemaal niet materieel zijn. Er hoeven helemaal geen Grieken of Italianen rond te lopen. De steentjes hoeven niet uit Toscane geïmporteerd te zijn. Of uit Athene of wat dan ook. Maar als ik het concept als dat voor mij Griekenland is, omdat het vanuit die beelden die ik heb, die mediaal beeld van Griekenland, Grieks is, dan zou dat voldoende kunnen zijn om tot een authentieke beleving te leiden. Dat is wat in het conceptuele zit. En het fijne van het conceptuele vond ik bij die excellent kijk, maar daar kun je wel heel veel onderscharen. Want als conceptuele authenticiteit, als dat iets is wat je als concept, als object aanbiedt en het kan tot een authentieke beleving leiden, dan moet ervoor zorgen dat dat concept dat heel erg sterk en congruent is. En eerder hadden we het al over die discontinuïteit, over fake en real en zo. Als het discontinu is en als daar ergens een breuk in zit, een conceptbreuk, dat het niet goed wordt nageleefd, dat het niet goed passend is, dan zou dat tot een mindere authentieke beleving leiden.
Ja.
En dat is voor ons, dat vond ik wel passen in de lijn van het themapark. Als wij het themapark ontwerpen, dan denk je, maar dat is zo belangrijk, dat conceptuele. Is nog belangrijker dan dat materiële. Want dat concept moet gewoon...
Moet eruit springen. Ja, ja.
Ja. Nou goed, ik dacht er even aan dat ik mis die indeling. Ze hadden ook nog het verschil tussen historische en ahistorische. Ja, historische en ahistorische authenticiteit. Waarbij zeggen, en dat raakt een beetje aan het museologische. Mm-hmm. Dat historische is dat het een oude kano die ooit door de Inca's is gebruikt om over een riviertje te varen. En als ik die heb gevonden en ik zet die in het museum, dan is het historisch in de plek van. En zoals ik hem toen heb aangetroffen, staat hij nu hier achter glas, is hij te winnen. En ahistorisch is dat hij eigenlijk in de loop der tijd heeft dat ding gevaren. Daar is nog gebruik van gemaakt. En die sporen van de tijd, die zijn erin te vinden. En dat is weer iets anders. Dus je trekt hem niet helemaal in zijn museologische terug, helemaal naar het oude waar het vandaan komt.
Ja.
Maar je ziet die ontwikkeling erin. Dat deed ze ver volgens mensen niet al te veel mee met dat onderscheid. Tenminste, dat heb ik niet helemaal meegekregen. Ik zal het vooral niet helemaal meekregen, laat ik eerlijk wezen.
Je hebt het nu een beetje met dat historische erfgoed, hè? Of industrieel erfgoed, waar je nu overal die barretjes in ziet komen en oude fabriekshallen, waar dan weer allerlei hipstergroepen in gaan zitten met creatieve workshops en zo. Je had het kunnen laten zoals het was, dan had je historische authenticiteit. Maar nu, samen met die nieuwe gebruiken van die ruimtes, heb je eigenlijk een ahistorische authenticiteit.
Ja, en dat is wel ook wel, ik denk, een interessant onderscheid. Ook in de kader van themaparken, vraagteken. Ik bedoel dat we dit bespreken, dat doen we omdat we de themaparken mooier willen maken. Juist. En daarmee de leven van mensen.
Een mooi voorbeeld is misschien in Disney die Enchanted Tiki Room. Walt Disney's Enchanted Tiki Room. Je had al ooit een oude versie, dan werd die steeds korter. Mensen vonden hem te lang, et cetera. En op een gegeven moment hebben ze het roer helemaal omgegooid. Toen hebben ze daar een soort Tiki Room under new management gedaan. Hadden ze daar die Zazu en die Iago uit Aladdin en Lion King alles erbij gezet als twee irritante presentatoren. Ja, dat speelde Leentje Buur op de oude Tiki Room. Maar dan eigenlijk een beetje staken ze er eigenlijk een beetje de draak mee en probeerden ze wat lolliger te maken. Dus dan heb je eigenlijk de oude Tiki Room, waar nu iets anders mee gedaan wordt. Nou, stel dat dat nu nog zou bestaan, zou het ahistorische authenticiteit zijn. Maar grappig genoeg is dat toen ik je afgefikt. En toen zijn ze teruggegaan naar de oorspronkelijke Tiki Room. En volgens mij is dat voor iedereen beter.
Ja, maar de oorspronkelijke? Maar als je afkomt, is een nagemaakte oorspronkelijke
Tiki. Ja, dat klopt. Ja.
Dan komen we weer op het interessante van Europapark en Piraten in Batavia.
Ja.
Mensen toch, dat is natuurlijk een discussie geweest. Ja, dat is zo'n belangrijk onderdeel van Europapark. Dat moet hersteld worden. Terwijl het ook een kans was geweest van, we gaan nou eens even een nieuwe koers doen. Maar ergens zit er een bepaalde conservativiteit in onze gasten. Ja, maar het moet niet te vernieuwend zijn. Het moet wel aanhaken bij wat waar we bekend mee zijn. Dat is het model wat Hedwig Thoreau en Houston in hun boek Entertainment Science ook bespreken. De Sensation Familiarity model.
Ja, ja.
Sensations moet nieuw, veranderd, verrassend zijn.
Ook niet te nieuw.
Maar ook niet te nieuw. Want dan voelen we een kriebels en voelen we ongemakkelijk. En zeggen, ja, maar dit kan ik niet helemaal plaatsen.
Het moet nieuw zijn, maar net binnen de comfortzone.
Ja, en die comfortzone is in dit geval, het moet aanhaken op iets oud, iets wat van vroeger iets. Om die authenticiteit te ervaren. Oké, nou dat was een lange inleiding over authenticiteit. Ja. Dus laten we eens even naar het themapark gaan. Dat is dan derde park, dachten zij ook, de derde paragraaf in het hoofdstuk.
Maar ik denk dat we daar redelijk snel doorheen kunnen eigenlijk. Want dat zijn vooral illustraties van wat we eerder genoemd hebben. We zijn eigenlijk al continu aan het illustreren geweest.
Ja.
Dus ze beginnen met hoe laten die parken hun authenticiteit terugkomen in bijvoorbeeld hun marketing. En nou, daar maken ze echt gebruik van die authority. Dus die Bruno met zijn vier dimensies van authenticiteit. En dan hebben ze bijvoorbeeld New Orleans Square geopend in Disneyland. En dan nodigen ze de actrice Dorothy Lammer uit om dat verhaal te komen bekijken. Trouwens, dit ging nu over New Orleans Street. Dat was ooit een plan om achter Main Street te doen in het oorspronkelijke Disneyland. Daar hebben ze haar voor uitgenodigd. En dan zegt zij, looks exactly like the wonderful city in which I was born. Nou, heb je echt die authenticiteit.
Ja.
Later, als het echte New Orleans Square geopend is in Disneyland, hebben ze daar de burgemeester van New Orleans uitgenodigd. En vervolgens scheen er in de krant een artikel dat zegt, looks just like home, met een quote van de burgemeester van New Orleans. Dus ook weer die autoritatieve authenticiteit. Nou, dan hebben ze het verhaal van wat jij zei, dat toen dat China-gedeelte in Fantasialand is geopend, hebben ze een bisschop uitgenodigd. Dat toevallig iemand was met Chinese roots. Maar die helemaal nooit in China gewoond heeft. En die heeft gezegd, nou, het ziet er wel uit als China. Dus ook weer autoriteit. En later hebben ze ook weer een burgemeester van een partnerstad uit China geopend, uit China uitgenodigd voor de opening van het Lingbao Hotel. Ook weer om die autoriteit eraan toe te voegen. Ja. Nou, dan is dit vanuit andere landen, andere plekken. Maar ze noemen hier bijvoorbeeld ook de Wizarding World of Harry Potter. Waarbij het voor heel veel mensen toch wel heel belangrijk was dat J.K. Rowling final say had. Omdat zij toch wel echt erbij betrokken moest zijn, anders was het niet authentiek. Ook weer een vorm van autoritatieve authenticiteit.
Ja, en die zijn allemaal dat is zeg maar de subject authenticity.
Ja, ja.
En vervolgens gaan ze ook naar die object authenticity.
Juist.
Meer vanuit die mythologische kant.
Ja, dus dan zeggen ze ook in de souvenirs die we verkopen in Deep in Africa, in dat winkeltje bij de Black Mama, die komen wel echt uit Cameroen. Dus... grappig, noemen ze later daar een voorbeeld met dat er een of ander pretpark is in Taiwan, waar ze een Grieks dorpje hebben nagebouwd.
Ben ik geweest.
Ja, daar ben je geweest?
Wij zijn in 2011 of zo, waren we in Toverland, waren we bezig om voor de Maartse Vallei, moesten wat attracties in. Uiteraard, want dan is zo'n gebied een beetje iets wat saai. Dus toen uiteindelijk is nou dus een prachtige, majestueuze Rapid River inkomen. Django River en Spinning Coaster. Maar we zaten toen de tijd ook te kijken naar een flyover. En in de Ida Park in Taiwan hadden ze een flyover. Dat was een van de eerste die Brogen daar had gemaakt. Dus wij zijn daar bezig kijken of dat iets voor ons zou kunnen zijn. En dat was een bijzonder park hier. Maar het grappige van die flyover was dat ze hadden daar gefilmd zonder stabilisatoren. Dus de beeld trilde zo. En om dat te compenseren hebben ze de banken laten meebewegen.
Kotsmisselijk.
Met de film. Dus er was echt geen topervaring. Dus die hebben, daar waren we snel over eens dat dat dan toch niet ging worden. Ja. Uiteindelijk is er het een en ander gekomen. Maar ze hebben daar inderdaad ook Santorini hebben ze.
Ja,
daar,
klopt. En nou is de crux. Daar verkopen ze souvenirs die ze ook in Santorini verkopen. Maar waar worden de souvenirs die ze in het echte Santorini in verkopen Taiwan, gemaakt? Ja. Made in Taiwan.
Ja. Dus, dat is een dubbele laag in autotiestijd.
Precies.
Wat dat betreft vind ik wel dat deze auteur een hoop interessante, leuke anekdotes in het...
Klopt. Dus met liefde voor het hele onderwerp. Dat is altijd leuk om te zien. Ja. En dan noemen ze nog wat voorbeelden van uit de marketing. En dan verwijzen ze naar Europa Park, die een tijdje in een communicatieactie heeft gehad om mensen die foto's plaatsten... ze noemen het voorbeeld heel van tijdens de coronapandemie, dat mensen foto's plaatsten van verschillende plekken op Instagram. En dat ze toen gingen reageren zijn jullie nou echt in Nederland of zijn jullie in Europa Park? Zijn jullie nou echt in Duitsland of zijn jullie in Europa Park?
Dat onze vriend van de show daar toen de tijd, Henk Groen, toen de tijd bij begrepen hebben dat de verisimilitude van Brunner is geweest? Wat daar op aan wordt gesproken?
Stel dat Henk er inderdaad mee gemaakt zou hebben, is Henk wel iemand die dat op theorie gebaseerd zou kunnen hebben.
Ja, nee, het is wel zo, want het gaat over die verisimilitude, waar we het daar net over hadden, van Brunner, die vierdeling waar ze op inspelen. Overigens was Europa Park daar niet de eerste, maar Disney deed dat natuurlijk met Epcot al veel eerder. Maar goed, je hoeft ook niet overal de eerste in te zijn. Want als je de eerste, dan gaat het over de good. Hè? Zoals Gilmer en Pine dat noemen. Dan gaat het over die authenticiteit die gekoppeld is aan goederen. Maar we hebben het hier over authenticiteit die gekoppeld is aan experiences. Ja. Dus er zijn andere dimensies die ook belangrijk zijn.
Ja.
Om authentieke beleving te ervaren.
Nou, dan stippen ze nog iets aan wat ik wel interessant vond. En dat ging met name over bijvoorbeeld Frontierland in Disneyland Parijs. En daarin zeggen ze dat het helemaal nooit de bedoeling is geweest om het echte Wilde Westen te laten zien in bijvoorbeeld Frontierland in Disneyland Parijs. Maar dat ze veel eerder hebben ingespeeld op hoe kijken Europeanen eigenlijk naar het Wilde Westen. En de beelden van het Wilde Westen zijn vooral gebaseerd op de films over het Wilde Westen. Dus het Frontierland in Disneyland Parijs is veel meer gebaseerd op de filmische variant van het Wilde Westen dan op de daadwerkelijke variant van het Wilde Westen. En zo zijn ze eigenlijk op een niet bezig met iets te laten weerspiegelen van het echte Wilde Westen, maar iets wat al ooit weerspiegeld is in films en dat dan weer laten weerspiegelen in het themagebied van Frontierland.
En dat is, bijvoorbeeld Baudrillard heeft het over die simulacra en dan gaat het niet over die simulacra van de landen zelf of zo. Mm-hmm. Het gaat meer over de simulacra van de toeristische wereld.
Juist.
En daar komt volgens mij is dat die link naar die tourist case waar we straks over hadden. En het begint daarmee ook een beetje een self-fulfilling prophecy te worden. Dat het proces van authentificatie Dat een beetje een zelfvervullende prophecy is aan het worden. Is omdat mensen een bepaalde verwachting hebben.
Ja.
Die verwachtingen worden gecreëerd door de media. Uiteindelijk gaan we daar ook weer op toetsen. Of het wel authentiek is.
Juist.
Dus ja, als ik als themapark ga, beelden ga creëren. En daarmee verwachtingen ga creëren. En dan mensen daaraan kan toetsen of het daaraan op basis daarvan authentiek is.
Mm-hmm.
Ja, dan creëer ik een soort van self-fulfilling prophecy, volgens mij.
Juist. Dan maakt dat misschien een bruggetje naar het laatste onderdeel. Dat noemen zij emergent authenticities. En ik vond wel dat ze daar een mooi voorbeeld aan haalden. Daar noemen ze bijvoorbeeld van, goh, themaparken kunnen ook op zichzelf op een gegeven moment een bepaalde vorm van authenticiteit krijgen. En als daar aan getornd gaat worden, dan worden er ook mensen boos. Dus ze noemen hier bijvoorbeeld het voorbeeld van dat Maelstrom in Epcot op een gegeven moment is dichtgegaan. En dat daar een hele hoop heisa om kwam, want nou gaan ze IP toevoegen aan iets wat eigenlijk de verschillende landen zou moeten weerspiegelen. En nu komt er een ride van Frozen die helemaal niks met Noorwegen te maken heeft, niet over de geest van Noorwegen gaat, alleen maar om geld te verdienen. Dus dat zijn dan ook weer interessante discussies die ontstaan. Dat mensen bepaalde authenticiteit aan, eigenlijk conceptuele authenticiteit gaan herkennen van bijvoorbeeld een park als Epcot. Dat ze zien dat het bedrijf bepaalde keuzes maakt om dingen te vervangen, te verplaatsen. En dat dat dan tot een hoop heisa leidt. Dus zo kunnen ook die parken op hun eigen manier een bepaalde manier van authenticiteit krijgen. Ook al met Epcot is daar weinig authentiek aan, omdat ze eigenlijk alles nadoen van andere landen in de wereld. Maar goed, dat is wat Milman toen onderzocht heeft.
Ja, dus wat parken eigenlijk doen, is je creëert het framework waaruit mensen hun verwachtingen creëren over wat authentiek is. Dus wat is Des Eftelings? Dat is uiteindelijk, en dat noemen ze dan die emergent authenticity.
Ja.
Dat daarbij aan moet sluiten.
Ja.
Van past. Ze noemen hier het voorbeeld inderdaad, zoals jij het aanhaalde. Maar het voorbeeld van het Dans Macabre. En Spookslot, wat dat teweeg heeft gebracht, maakt het denk ik wel heel duidelijk van wat hiermee bedoeld wordt.
Ja.
De hele discussies gaan erover. Oké, en de Bobbaan. De Bobbaan is weg. Wat komt er in de plaats? Is dat, past dat? Mag je überhaupt verdwijnen? En zo ja, wat komt er in de plaats en past het bij de Efteling?
Ja.
Dat gaat heel stuk over. En dan gaat het over die nostalgische verbinding die ik heb met iets wat er niet meer is, wat wel ooit bestaan heeft. En hoe we daarmee omgaan.
Ja, misschien al tof om af te sluiten met iets uit onze eigen koker. Wat vind jij nou het meest authentieke wat je ooit hebt meegemaakt in dit wereldje, Pieter?
Overval je me. Want ik zit hier gewoon allemaal heel literatuur, een beetje vanaf een afstand zit je het allemaal te lezen. Ik had helemaal niet verwacht dat ik er zelf iets van moest vinden. Wat het meest authentieke wat ik... dat is wel een interessante vraag. Maar de reden dat ik het lastige vraag vind is omdat ik dit te denken, ja, op welk niveau van authenticiteit ga ik hem nou insteken? Van de vierdeling van Brunner. Daarmee ga ik eigenlijk iets vinden van die theorie die we besproken hebben. Wat ik dan het meest authentiek vind, ga ik dus duiden aan de hand van die theorie. Dan kan ze die vijfdeling van Gilmore & Pine of die vierdeling van Brunner. Ik ben ook geneigd om iets wat materieel authentiek is, wat museologisch, wat object-driven authentiek is, om dat ook wel eigenlijk als gaaf en authentiek voorbeeld te vinden. Maar dan wil ik eigenlijk van weg blijven. Want de theorie gaat ook van object naar subject-center. Dus ik moet iets subjectiefs vinden. Voor mijn gevoel dan. Ja. Dus daar ga ik nog even over nadenken. Maar ondertussen heb jij de tijd gehad om jouw voorbeeld te vinden. Kom ik dadelijk op het mijne.
Ik vind de dingen die je echt alleen in Park X kunt vinden, die je nergens anders ter wereld kunt zien, dat maakt voor mij, dat geeft voor mij echt een hele hoge authenticiteitswaarde. En ik vind een van de mooiste voorbeelden daarvan, vind ik Villa Volta. Ja, die voorshows, daar vinden mensen wel van. Maar Villa Volta is voor mij nog steeds de beste madhouse die ik ken.
Nou, ik vind de heksen ding ook wel grappig.
Ja, daar ben ik nooit in geweest.
Dus,
dat is mijn gebrek. Maar ik heb bij de meeste madhouses, die zijn niet ontworpen vanuit het idee, ja, we hebben een huis en daar is een vloek en dat moet er echt uitzien als een huis. Dus in Villa Volta, de woonkamer staat ook vol met spulletjes die echt een woonkamer maken. Gordijnen die je ook gewoon in je eigen woonkamer terug zou kunnen vinden. Moet je wel een oud huis hebben. Boeken die gewoon her en der op de grond liggen. En dat maakt het voor mij echt dat het voelt van verrek. Het zou echt wel eens een huis kunnen zijn dat over de kop draait. Terwijl de meeste madhouses waar je naar gaat kijken, dan hebben ze eigenlijk het basisconcept al. Bank en een ruimte. En ja, ja, we hangen wel wat dingen aan de muur. Zetten een grote pot in het midden. Daar is eigenlijk niet zozeer vanuit het concept gedacht van het is een huis dat ronddraait. Maar het is, we hebben een attractietype. Ja, laten we dat eens decoreren. We verzinnen er een verhaal bij. Dus die conceptuele authenticiteit, daar torent dat wat aan. En daarnaast, de Efteling is de eerste die met zo'n vorm van een madhouse kwam. Dus daar heb je ook weer die originele authenticiteit waar Pine en Gilmer aan het zippen. Dus ik vind de Villa Volta vind ik voor mij een mooi voorbeeld van authenticiteit. En ik merk nog steeds, als ik met gasten uit Amerika naar de Efteling ga. We kijken op de bureaus wel eens zo'n visiting scholar. En dan mag ik altijd met ze naar de Efteling. Dat vind ik wel leuk. Die zijn altijd het meest onder de indruk van de Villa Volta. Want dat hebben ze in Amerika ook niet, een madhouse.
Nee, nee.
Dus
ja. Okay, ja.
Dat is een mooi voorbeeld voor mij.
Ja, dat is een mooi voorbeeld. Nou ja, ik zit ondertussen heb ik nergens zitten denken. Ik neig toch een beetje naar het objectcentrum, merk ik. Het oude. Ik ben in Bakken geweest in Kopenhagen. Het oudste pretpark ter wereld. 1583. Volgens mij geopend. En daar staat nog zo'n oude achtbaan. En ook Tivoli in Kopenhagen. Een van twee heeft ook nog zo'n brakeman op zijn achtbaan zitten. Dus die remt dan door de bocht en zo. Dat soort beleving vond ik toch wel super gaaf. Omdat het een beetje aan de historie, de ontwikkeling, de social origin of theme parks raakt. Een prater in Wenen, gewoon die meuk die daar staat. En het gevoel wat ik daarbij krijg. En ook in de Blackpool. Ja, een beetje dat soort, die oude pierparken. Maar het zijn eigenlijk meer de pretparken dan de echte themaparken. Waar ik volgens mij, als ik het echt over die authentieke dingen heb, vind ik wel grappig. En ook in Tibidabo. Tibidabo. Ja, nou, ik zo aan het praten ben, Tibidabo vind ik zo'n gaaf park. Ik denk de authentiek, dat zoals dat er mooi daarboven op die berg ligt. En zoals dat versmolten is met die met Tibidabo. Maar die hebben ze ook van die oude muntmachines uit die pretparkhoek van volgens mij uit eind jaren, eind 19e eeuw, 1890 of 80 of zo. En daar zijn ook films van gemaakt. En dan zie ik weer dat die beeld die je van films hebt, die verstevig ook weer mijn beleving, de authentieke beleving die ik daar had toen ik dat apparaatje daar tegenkwam. Ik heb nou vanuit de film heb ik daar een beeld van gekregen. Hoe gaaf dat is. Nog zo'n auto-oorspronkelijk ding. En nou sta ik hier in contact met de oude ding. En raakt dan weer een beetje met de aura van dat geel.
Daar is
zo lul ik er een beetje omheen. En zit ik een beetje met dat soort oude parken. Dat ik denk, dat vind ik wel als
zo'n gevoel van daar is het ooit begonnen.
Ja, nou, ja. Dat ja. Precies. Ja. En in Coney Island ben ik natuurlijk geweest. Vond ik ook super gaaf om daar rond te lopen. En dat idee te hebben van hoe is dat er nou 150 jaar, 130 jaar geleden hier geweest zijn geworden. Je ziet de fotootjes van. En dat je daar rondloopt en dan toch ergens iets voelt. Van dat is een hele oude, dat zijn wel oude stenen. Zullen die toen ook al gelegen hebben?
Ja, ja.
Dat gevoel een beetje heb ik daar proberen te voelen. En die wind die dan en die zee ligt. Zee is die wind die door je op je gezicht komt, door je haren.
Dus jij trekt hem weer lekker terug naar de object-centered authenticity.
Ja, dat zeg ik al, dat wil ik eigenlijk niet doen. Maar voor mijn gevoel is dat wel een hele belangrijke voorwaarde om die subject-centered te krijgen.
Ja.
Want er is een relatie, er kan een relatie zijn tussen twee. Ik denk dat een sterke object-centered authenticiteit die kans vergroot op een subject-centered authenticity.
Ja, ja.
Maar het is een lastige vraag. Omdat naarmate je, ik vind het wel een interessante vraag, maar naarmate je meer erover gelezen hebt en meerdere dimensies, meerdere perspectieven op authenticiteit hebt en meerdere dimensies van die authenticiteit kijkt, kun je denken, ja, ik kan hem op een andere manier beantwoorden. Ik kan hem vanuit dat perspectief beantwoorden. Ja. En dat vind ik ook het mooie aan die wetenschap, dingen abstraheren.
Dat zijn juist wel de talkshows niet op zitten te wachten. Hè? Van, nou, op de ene manier kunnen we zo naar kijken, op de andere manier kunnen we zo naar kijken. En dan,
Nee, precies. Maar daar vind ik wat leuk aan zo'n boek bestuderen. De wetenschap die modellen erachter zien. En die dimensies en die factoren, hoe dat samenhangt. Meer dan het nou hier concreet te maken. Ja. Maar ik heb gepoogd toch een
zeker
enigszins een antwoord te geven.
Ik denk dat de belangrijkste les uit dit artikel is dat authenticiteit zit niet vast in een voorwerp of in een gefixeerd iets. Dat is ook iets wat kan gaan leven onder je publiek. Dus als attractiepark zijn of als themapark zijnde, onderzoek waar de authenticiteitswaarde van jouw park zit bij het publiek. En wees daar zuinig op en ga daar vooral op door.
Ja, precies. Ik denk dat een hele goede afsluiting is. En dan denk je, wat de Dans Macabre nou aan het doen is, vind ik dat toch wel een gaaf ontwikkeling. Ja. Dat je ergens iets zoals Spookslot in 1978, Tom van de Ven zijn eerste ontwerp. En dat je daar vervolgens nou op een hele zorgvuldige manier mee omgaat. Los van wat die attractie straks gaat worden, maar wat ik nou zo aan beelden zie, denk ik. Ja, die heritage, die zijn ze daar volgens mij wel aan het bewaken.
Ja, ja.
En ik denk dat dat inderdaad in het kader van dit hoofdstuk heel mooi is.
Ja, laten we volgend jaar eens gaan ervaren of we daar een echte Spookslot gevonden krijgen.
Ja, het echte, precies. Ja, dan gaan we weer het dichotome van echt en niet echt. Het is juist de degree van. Maar goed, we leuteren zo naar een eind verder. We gaan naar eind hebben, ja?
Daar gaan we doen.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Tot weer in het zand. Voor mij dat, mensen. Hey, groeten.
Doei. Hoi,
hoi. Wil je nou meer weten over pretparkwetenschap? Kijk dan eens op onze website www.pretparkprofs.nl of volg ons via Twitter of LinkedIn.
En tot die tijd, blijf nieuwsgierig.
Blijf vooral nieuwsgierig.